Goedenavond, fijn u allemaal te zien. Zullen we eerst beginnen met het zingen van Psalm 77. En we zingen vers 6 en vers 7. Psalm 77, vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? En dan vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, versen 6 en 7. En even zien wie zal voor ons spelen. Er is toch allicht iemand die... misschien kunnen we een vrijwilliger aanwijzen. Even zien. Oh, kijk eens aan. We zoeken juist een organist. U komt precies op de juiste tijd. Goed, Psalm 77 gaan we zingen. Versen 6 en 7. 77, 6 en 7. En laten we met elkaar lezen Marcus hoofdstuk 4. En we lezen het laatste gedeelte daarvan. Dat willen we vandaag behandelen, overdenken, over mediteren. De versen 35 tot en met 41. Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. En daar lezen wij op Gods woord. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover zullen we samen een zegen vragen. O Heere, wij danken u voor de gelegenheid die wij hebben om samen ook door de week uw woord te overdenken, daarover te mediteren en dat ook te proberen toe te passen op ons eigen leven, dat wij nog lessen kunnen leren van deze geschiedenis, deze welbekende geschiedenis, waar toch zoveel lering in ligt. Heere, wilt u ons licht geven? Wilt u ons een goede Bijbellezing schenken? En zegen ons, Heere, bij het luisteren, bij het spreken en ook eventueel bij wat vragen en gesprek hierover. Wilt u in uw gunst op ons neerzien? Gedenk heel de gemeente, ook hen die meeluisteren thuis, zie op hen neer in uw gunst. En gedenk onze gemeente, bewaar en bescherm haar. En wilt u zelf, uw daden, groot doen zijn in ons midden. En uw naam verheerlijken, om Jezus wil. Amen. Wel nu, in het voorgaande heeft de Heere Jezus verschillende gelijkenissen uitgelegd. En we weten dat nog, de verschillende gelijkenissen die de Heere Jezus uitgesproken heeft. En dat was ook op zich heel iets bijzonders. Want de Heere Jezus heeft voor een tijd nu het evangelie verkondigd, maar het volk heeft zijn prediking niet aangenomen. En dat weet hij. En daarom zegt hij dat hij nu tot hen in gelijkenissen spreekt. Het is alsof hij een soort geheimtaal tot hen gaat spreken. Het is geen geheimtaal. Het zijn prachtige beelden van zijn toekomst, zijn koninkrijk. Maar het volk begrijpt het niet. Vinden de verhalen heel mooi. Maar dat doet de Heere Jezus ook expres, nadat ze zo lang het evangelie gehoord hebben, heel duidelijk, en zich niet bekeerd hebben, gaat de Heere nu zich wat terugtrekken. En straks zal het nog veel sterker worden, de terugtrekking. En na zijn opstanding en na de Pinksteren zal het evangelie zelfs tot de heidenen gaan. Maar tot zijn discipelen spreekt de Heere Jezus niet in gelijkenissen, maar hij legt het alles aan hen uit. Want zij moeten straks ook het evangelie gaan verkondigen. Eerst aan de Joden, maar daarna aan de Grieken, aan de heidenen, tot aan het einde van de wereld. En daarom gaat de Heere Jezus hen alles uitleggen. Ja, de Heere heeft zijn discipelen meer dan 3 jaar bij zich gehad. En heeft hen dagelijks onderwijs gegeven. Door de gelijkenissen hier en zijn uitleggingen, maar ook door gebeurtenissen. Zaken die de Heere Jezus zijn discipelen liet overkomen. En dat zien we hier nu. De Heere Jezus gaat hun geloof versterken. Ze moeten leren om op de Heere te vertrouwen. Onder alle omstandigheden. Ook al lijkt alles verkeerd te gaan, dat ze toch nog rustig zijn en op de Heere wachten. Het geloof moet gestaald worden, moet versterkt worden. En daarom leidt de Heere hen nu in deze bijzondere gebeurtenissen. Het is een bekende geschiedenis. We kunnen er heel in het kort overheen gaan, maar dat willen we niet doen. U hebt er vast wel ook een preek over gehoord. Maar het is zo goed om dit op ons in te laten werken. Dat willen we proberen te doen. Want het gaat hier om onderwijs over het geloof. En het geloof, dat is zo belangrijk. Dat is noodzakelijk. Zijn volk wordt zalig niet door het gevoel. Niet door uw inzet. Maar door het geloof. Het geloof. Daardoor worden zondaren zalig en dan moet dat geloof beoefend worden en versterkt worden. En dat geloof is ook nodig, want straks zullen ze inderdaad ook moeite tegenkomen. En dan moeten ze toch vertrouwen hebben, toch een toevlucht hebben. En dan niet vanuit de wanhoop schreeuwen, maar wetend, Hij staat aan het roer. En niets gebeurt bij geval. Hij regeert ook ons nu, wanneer we in de gevangenissen zitten of wat ze ook straks zullen meemaken en hun leven ervoor moeten opgeven. Daarom wil de Heer hun geloof versterken. Is dat zo noodzakelijk ook in het leven van het geloof voor ons? Want u weet toch ook, het geloof gelooft niet altijd. Het geloof voelt niet altijd, het geloof ervaart niet altijd. Maar dan toch door het geloof te leven en toch af te zien van de omstandigheden en op te zien naar Hem. Zoals Job die op de puinhoop van zijn leven zei, u weet het, dat hij zei, ik weet mijn Verlosser leeft. En in dit mijn vlees zal ik Hem aanschouwen. Ook al eten de wormen mij straks op. Dat is het geloof, hoe heerlijk. Om door dat geloof te leven. En dat geloof, dat wordt gewerkt door de prediking van het evangelie. Door het woord van God, maar het wordt ook versterkt. Door het woord van God en door de bemoeienissen van Gods Heilige Geest. En dat geloof, dat moet ook versterkt worden. Aanvankelijk in het geestelijk leven kan een gevoel zijn. Maar het gevoel kan niet zo blijven. Gods volk moet door het geloof leren leven. En daarom moet dat geloof ook gelouterd worden. En daarom komen er ook in het leven moeiten. Stormen. En u denkt, hoe moet het nu? Maar dan kan de Heere heiligen aan het hart om het geloof te versterken. Maar het kan inderdaad wel zijn dat ons levensboom heen en weer geschud wordt. En dat alles kraakt en beweegt. Nou, dat hebben de discipelen hier meegemaakt. Toen ze met de Heer Jezus in een schip waren op het meer van Galilea. Zo'n schip, dat was maar een klein schip. Ik denk zoiets als een kleine viskotter, die ze zo 100 jaar geleden hadden hier in Middelharnis. Als ik me niet vergis, zie ik nog een paar daar liggen in de haven. Gelijk aan het begin. Ik heb de indruk dat dat de vissersschepen waren, waarmee ze vroeger de Noordzee opvaren. Misschien heb ik het fout. Het waren kleine schepen. Nou, die schepen daar op de Zee van Galilea waren niet veel groter. En daar zaten ze in. Wel nu, de Heer Jezus zei, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En zo staken ze over. Ze zijn gehoorzaam aan de Heere. Ze luisteren naar zijn stem. Ze doen precies wat de Heere hem bevolen heeft. Soms kunt u het ook meemaken dat u de Heere gehoorzaam bent geweest. Dat u weet, ik moet in deze weg gaan. En dat er toch stormen losbarsten. Dat is met de discipelen ook zo. Ze waren gehoorzaam. Ze namen de Heere Jezus mee, zoals de Heere Jezus hen zei. En nu zijn ze op de zee. Het duurt niet lang en dan komt er een storm op. Nou, het meer van Galilea, als u er geweest bent, is toch niet zo groot als we denken. Als je aan de westkant staat, dan kun je de oostkant zo zien liggen. En de oostkant is wat hoog. Deze kant is ook vrij hoog, westkant. En meer in het noorden gaat er wat glooiend omhoog. Dat zijn de heuvels van Galilea, waar de Heere Jezus ook de bergrede heeft uitgesproken. Maar vanwege aan de oost- en de westzijde, die afgronden eigenlijk tot in de zee, daardoor zeggen de geleerden dat opeens plotselinge luchtstromen kunnen komen en dat er zo plotseling een storm kan opsteken. Wel nu, dat gebeurt hier nu ook. Een reusachtige, sterke storm. En opeens zijn die stille wateren veranderd in woeste watermassa's. En ze worden over het schip heen gegoten. Het woord daar, wat gebruikt wordt bij deze gelegenheid, wijst op een soort aardbeving. Het wijst op de kracht van een wervelwind. En er proeft iets venijnigs in dat woord, iets vijandelijks, iets demonisch. Het is een heel aparte storm. U moet weten, de discipelen waren wel wat gewend op het meer van Galilea. Het waren toch mensen die gewend waren te vissen. Maar nu was het wel heel wat anders. En dat kleine scheepje begint vol te lopen, staat er. Het water blijft staan en het schip gaat wat naar beneden door het gewicht. En het wordt een speelbal, lijkt het wel, van de elementen. En die geharde zeelui, de discipelen, zo mogen ze wel inschatten, die niet zo gauw bang zijn. Nu doen ze alles wat ze kunnen om het lijf te redden. Want dit is wel heel wat ze meemaken. Het lijkt hopeloos. En ze zeggen, dit gaat niet goed. Dat bootje wordt kapotgeslagen, wordt opgetild en neergekwakt op het wateroppervlak. En dan breekt het en het schip begint vol te lopen. Dit is vreselijk. We gaan verdrinken met z'n allen. En te midden van dit alles was de Heere Jezus aan het slapen. Een groter contrast is niet te bedenken. Een loeiende storm, water komt in het schip en de Heere Jezus zit in een hoek aan de voorkant van het schip, ligt hij te slapen. En dan zien we dat de Heere Jezus ook echt mens was. Hij sliep. Hij sliep niet omdat hij depressief was, zoals Elia, die vermoeid was en depressief was en onder die jeneverbes struik lag. Hij sliep ook niet omdat hij op de vlucht was, zoals Jona ook sliep in een storm. Jona was onverschillig. Nee, zo slaapt de Heere Jezus niet. Hij slaapt omdat hij moe is. Hij was ook mens. En zo sliep hij. Hij viel in slaap te midden van een razende storm. Hoe kan dat? Omdat de Heer Jezus geen vrees heeft. Hij weet dat God hem zal bewaren. Hij weet dat hij naar de overkant moet. Hij weet dat hij daar de bezeten uit Gadara moet tegenkomen. En hij weet dat hij nu ook rust mag nemen. En zo slaapt hij. Hij weet, hij is zelf de schepper, de onderhouder van de hele wereld, van al de elementen. En hij slaapt. Op zich was de slapende Heer Jezus al een prediking voor de discipelen. Want als de kapitein dag en nacht wakker is en dag en nacht aan het stuur is, zoals ik als jongen een keer meegemaakt heb, dat 3 dagen en nachten was er in een grote storm de kapitein aan het roer of in de stuurhut en gunde zichzelf geen slaap omdat er een razende storm was en mensen inderdaad ook bang waren. Ik had daartoe geen besef van. Dan beseffen de mensen, er is inderdaad gevaar. Maar als de kapitein, een goede kapitein, aan het slapen is, dan is het niet zo gevaarlijk als wij denken. En zo was het met de Heer Jezus ook. Hij sliep. De kapitein, de trouwe herder. Dan hadden de discipelen kunnen weten, het loopt niet zo'n vaart. Want de Heer slaapt. Hij die trouw is, trouw tot het einde toe. Als hij slaapt, dan mogen we weten dat hij toch alles in zijn hand houdt. Zo hadden de discipelen moeten reageren. Maar ja, wat moeten wij niet zo vaak doen? En hoe reageren wij dan op de nood waar wij in staan? Ja, we weten het moet anders, maar krijg het maar voor elkaar. Als je midden in een storm bent. En wat zijn die stormen? Stormen door tegenslagen in het leven. Stormen door teleurstellingen. Stormen door verdriet. Er kunnen ook stormen zijn vanwege ziekte. Vanwege afmatting en pijn. Er kunnen ook andere stormen zijn. Die zijn misschien nog wel erger. Dat zijn de geestelijke stormen. Wanneer een mens ontdekt wordt aan zijn schuld, aan zijn zonden. Dat is een storm. Wanneer u de rust wordt opgezegd. En wanneer uw schuld op u gaat drukken. En dat ze zien dat Gods vriendelijk aangezicht niet op hen schijnt. Wanneer u daar niets van ziet en niets van proeft en niets van voelt. En zeggen de Dordtse leerregels ook niet dat de verberging van Gods aangezicht bitterder voor Gods kinderen is dan de dood. En zo kan een kind van God ook door bepaalde stormen heen gaan vanwege verachtering, vanwege het vasthouden aan een zonde. En dan kunnen we tegen elkaar wel zeggen, ja, de Heere is er toch. En de Heer heeft toch gezegd, mijn bloed reinigt van alle zonden. En de Heer kan toch zeggen, ik ben de getrouw, ik zal nooit laten varen de werken mijner handen. Maar om dat dan te beleven, en om dat dan rustig op te vertrouwen. En dan het bijzonder nogmaals, als u ontdekt bent aan uw schuld en uw zonde en u denkt, wie is de Heere? Leef ik zonder de Heere? Hoe is het nu met me? Dat is eigenlijk, als dat werkelijk indringt in uw hart, dan wordt het een onhoudbare situatie. Dat u dacht dat u hem kende en nu wordt het u duidelijk dat hij nog een vreemde voor u is. Dat u eigenlijk alleen maar voor uzelf leeft en dat u hem niet kent en daar vreest u om. Dan bent u benauwd en hebt u zijn troost nodig. Dat is een storm. Want u weet dat u uzelf niet kunt redden, u kunt uzelf geen vrede geven. En Gods geest laat u zien uw zelfzucht, egoïsme. U wordt wakker gemaakt. Een grote storm. En dan roept u de Heere Jezus aan. Maar het is alsof er geen antwoord is. De Heere Jezus slaapt. Zo lijkt het. En dan smacht u naar uitkomst, naar rust. Dat kan zijn aan het begin van het geestelijke leven, wanneer de Heer een mens ontdekt aan zijn zonden. Maar het kan ook verder, dieper, verderop in het geestelijke leven. Dat het lijkt alsof de Heer zich verborgen houdt. En in het bijzonder wanneer er andere tijden in uw leven waren, waarin u zijn nabijheid zo kende. Maar nu is de nabijheid weg. Dat is een storm. Dat zijn de zwaarste stormen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor God verschijnen? Kijk, sommige mensen begrijpen deze stormen niet. Er zijn mensen, ook kerkmensen, die nooit begrepen hebben dat ze God kwijt zijn geraakt. Die nooit ontwaakt zijn tot hun grote nood. Ze zijn nog steeds vreemdelingen aan het ontdekkend werk van de Heilige Geest. En ze beseffen niet dat Gods volk in feite arm en behoeftig is in zichzelf. En dat ze elke dag opnieuw de Heer Jezus nodig hebben. En zijn nabijheid en zijn verzoenende genade. Ze hebben een God nodig die spreekt. Een God nodig die doorhelpt. Een God nodig die troost. Een God nodig die kracht geeft en redt. Maar sommigen begrijpen dat niet. En die houden ze op de been met een redenering. En daar is het ontdekkend licht van Gods geest nodig. Ken mijn hart, o Heer. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Maar nu terug naar die discipelen. In grote nood. En de Heere Jezus was daar. Hij sliep daar. Zo dichtbij. En zo kan het in het geestelijke leven ook zijn. Dat de Heere toch dicht bij u is. En u helemaal niet verlaten heeft. Want de Heere is toch nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht. Zegt hij niet, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Gij zult mij eren. Maar dat u het toch niet ziet. Toch niet beseft. De discipelen zijn zeer bang. Zij vrezen. En de Heer Jezus zal tot hen zeggen, wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? In vers 40. En zo was het bij de discipelen, kinderen van God, die de Heer Jezus bij zich hadden. En zo kan het zijn in het geestelijke leven dat de Heer ons moet aanzien. Wanneer u de genade van de Heer Jezus in uw leven kent en zijn bemoeienissen kent, maar dat de Heer toch tot u moet zeggen, wat zijt gij vreesachtig, hebt gij geen geloof. Dan is het alsof de Heer zegt, denkt u dat ik u zal verlaten? Denkt u dat ik u loslaat? Wat zijt ge vreesachtig? Hebt ge geen geloof? En zo zijn die discipelen toch heel dicht bij ons. Want wanneer u, kind van God, wanneer u aangevallen en verzocht wordt en bestreden wordt, dan u weet precies hoe het moet. Maar toch is het niet zo. En dan zegt u ook, Heer, ik geloof. Kom in ongeloof te hulp. En dan zien we in het hart waar geloof is, dat tegelijkertijd er ook vrees is. Ook aanvechting en benauwdheid. En hoe hebben we dat gebed toch nodig? Heere, leer mij mezelf te verloochenen en op u te vertrouwen in alle omstandigheden. Dat is het geloof. Dat ook al zou het uw wil zijn dat ik nu moet sterven, dan weet ik toch mijn verlosser leeft. Maar u hebt mij uit 1000 noden gered. Om dan te zeggen, Heere, ontferm u over mij. Dat geeft rust, dat geeft troost. Zoals die martelaren waar ik vorige week van las in Engeland, die blijmoedig de brandstapel opgingen. En blijmoedig martelingen ondergingen. Omdat ze wisten, ze gingen naar een betere plaats. Het is menselijkerwijs gesproken niet te verklaren. Het is het geloof, het is de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat geloof moet nou bij de discipelen verdiept worden. En daarom ligt de Heere Jezus te slapen te midden van een storm. Om hen een les te leren. Maar dan maken ze hem wakker. In vers 38, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde. Hij werd wakker van het roepen van de discipelen. Dat is toch ook prachtig. Maar moet u zich voorstellen, een loeiende storm. Een razende storm. En dat maakt de Heer Jezus niet wakker. Maar als zijn discipelen die nauwelijks over de storm heen kunnen schreeuwen, tot de Heer Jezus zich wenden, wordt hij wakker. Want hij neigt zijn oor tot zijn geliefden die tot hem roepen. Die maar één houvast, één toevlucht, één hoop hebben. Hij hoort hun roepen. Hij let niet op het razen van de stormen of op het huilen van de wind. Hij let op zijn discipelen, wanneer ze roepen tot hem. En dan zegt hij, wat zijt gij zo vreesachtig en hebt gij geen geloof? Met andere woorden, u hoefde helemaal niet zo angstig te zijn. Ik ben toch bij u. Dan kan er ook niets gebeuren. Als ik bij u ben, dan kan u niets overkomen zonder de wil van God. En dan ben ik bij u. Dan is er niets wat u scheiden kan van mijn liefde. Moeite, verdrukking, ziekte, vervolging, zelfs de dood niet. Er is geen noodzaak voor u om zo te vrezen. Ja, we kunnen deze vrees wel begrijpen. Maar hij maakt deze vrees toch niet geoorloofd. Want Jesaja 50 vers 10 zegt toch ook, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Dat zijn mensen die de Heere vrezen. Dat zijn mensen die naar de stem van zijn knecht, naar de stem van de Heere Jezus luisteren. Dat zijn Gods kinderen en die kunnen bij tijd en wijle in duisternissen komen. In duisternissen zelfs moeten wandelen. En geen licht hebben. Zo kan het zijn. Misschien is er iemand hier die zijn portret getekend ziet. En wat dan? Wanhoop? Wat dan? Concludeer, nou is alles voorbij? Nee. U vreest toch de Heere. U luistert toch naar de stem van zijn knecht. Wat u moet doen is betrouwen op de naam des Heren. De naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. De trouwe. Die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En die naam des Heren, dan mag u ook denken aan de beloften van de Heren. Denk alleen maar aan dat woord, zie ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. En zo roept de Heer ons op tot dat vertrouwen, tot dat geloof. En dat kan de Heer doen, omdat de Heer ook zijn beloften geschonken heeft. En dat hij nooit verlaten heeft degene die op hem bouwt, die tot hem vlucht. En dan te weten, de Heere bestuurt alle dingen. De Heere is mijn herder. Ik heb geen gevaar, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij regeert alle dingen. Als u nou eens een keer naar Schiphol gaat of een ander groot vliegveld en u ziet daar zoveel vliegtuigen binnenkomen en ze vliegen soms over elkaar heen en ze landen en ze stijgen op en u denkt, hoe kan dat nou allemaal? Nou ja, dan weten u en ik wel hoe dat komt, omdat er een grote toren is, de verkeerstoren. En daar zitten die verkeersleiders. En elk vliegtuig heeft zijn eigen baan waar hij in kan vliegen, zijn eigen luchtlaag en iedereen krijgt dan zijn beurt om naar beneden te komen of om op te stijgen. En zo mogen wij zeggen, de Heer is boven in de hemel, die alles bestuurt. Hij leidt ook het leven van zijn kinderen. En ze kunnen vrezen en denken, komt het nou wel goed met me? Maar in de sterke handen van de Heer ligt het leven van zijn volk vast. En als u nou op uw eigen leven terugziet, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat doet de psalmdichter ook. Te denken hoe het was, wat de Heer gedaan heeft in het verleden. Hoe hij u geleid heeft door het leven. Hoe hij u door andere stormen gebracht heeft, weet u nog? De onzekerheid die een tijd was. Hoe zal het met u gaan, jaren geleden, en hoe de Heer het geleid heeft. En nu is er weer een storm. Mag u dan niet bemoedigd worden uit wat de Heer voor deze u heeft bewezen? Kijk hoe hij zo geduldig u gedragen heeft. Denkt u echt dat hij u nu zal verlaten? U mag uzelf voor hem neerwerpen. Niet dat u gelijk uitkomst ziet. Niet dat u gelijk vrede proeft. Niet dat u gelijk licht ziet. Maar hij is er toch. U mag uw ziel toch voor hem uitstorten en hartelijk hem vurig aanroepen. En dat elke dag weer opnieuw. Hij wordt nooit moe om uw gebeden te horen. Elke dag weer bidden om kracht, om door deze storm heen te gaan waar ik doorheen moet. En dat u weet, ik kan het niet alleen aan, maar u hoeft er ook niet alleen aan. Bidden geeft kracht, bidden geeft volharding, bidden geeft taai geduld, het geeft leidzaamheid. En dat heeft ook Gods kind nodig, leidzaamheid om door te gaan. Om verdrukkingen te lijden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En te weten, het ligt vast. De zaligheid ligt vast in hem en het kan niet kapot. Dat ligt niet aan uw gevoel, maar het ligt wel aan zijn trouw. En zo hoeft u zijn wijsheid niet te daaraan te wanhopen. De Heere weet alle zaken. Zo was met de discipelen ook. De Heer Jezus leert hen een les. En de les die ze moeten leren is dat Paulus later zal zeggen: uw leven is verborgen met Christus in God. U behoort hem toe, met alles wat u hebt, onder alle omstandigheden. Wanneer hij zijn bloed voor u gestort heeft, wanneer u gekocht en betaald hebt, dan is zondag 1 de enige troost van toepassing voor u. En wanneer u dan verloren zou gaan, dan zou Christus meer verliezen dan u. Wanneer de Heere uw borg geworden is en wanneer u dan toch verloren zou gaan, dan zou u uw ziel verliezen, maar dan zou Christus zijn eer en zijn naam verliezen en dat kan en mag nooit. Dan zou de Heere Jezus een heerlijke iets uit zijn heerlijke kroon verliezen. Een sieraad uit zijn kroon zou hij verliezen. En dat kan nooit het geval zijn. Die op de Heere vertrouwt, wordt niet beschaamd. En de Heere kan ook zo plotseling opeens weer in het licht stellen. Plotseling kan de Heere overkomen. Plotseling kan zijn woord openvallen voor u. En dat de Heilige Geest zijn genade toepast en zijn liefelijkheid toepast aan uw ziel. Dat u het weet, de Heere is er weer. Ik ben de zijne en hij is de mijne. En dan voelt u dat, dan verdwijnt alle vrees. Maar dan is er liefde weer. Dan brandt het weer volop. Het gebeurde zelfs een keer met John Owen, de Engelse Puritein. Toen hij nog vrij jong was, gebeurde dat hij 2-3 jaar in het donker liep. En hij ging naar Londen. Er was een beroemde prediker, die wilde hij horen. Maar toen hij daar aankwam op de preekplaats, toen begreep hij dat deze beroemde prediker niet kon voorgaan. In plaats daarvan was er een man, en John Owen kende zijn naam niet eens. Hij zou preken. En John Owen was eerst van plan om weer weg te gaan. Om naar een andere kerk te gaan, dan konden ze een ander man horen die ze wel kenden. Maar hij was daar met iemand anders en zijn kameraad zei tegen hem: nou, we zijn hier nou eenmaal, laten we maar zitten en luisteren. En toen preekte die onbekende prediker over deze tekst: wat zijt gij vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En John Owen heeft nooit zijn naam geweten. Maar hij heeft de Heere behaagd die eenvoudige preek van die onbekende prediker te gebruiken om de geleerde John Owen helemaal in het licht te stellen. En alle vrees en alle donkerheid ebde weg. En John Owen kon zich verheugen in het licht van Gods goedertierenheid. En zo kan het zijn, door het lezen van de schrift, door de prediking of door een ander middel, dat plotseling de Heere komt en de Heere vrede geeft. Maar dan die vraag: wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Kwam de Heere Jezus niet in de wereld om zondaren zalig te maken? En is er een zonde die hij niet kan vergeven? Ja, er is één zonde die niet vergeven wordt. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar wanneer u in benauwdheid bent en u dorst naar de Heere, dan hebt u die zonde niet gedaan. En wanneer u in duisternis zit en u verlangt naar het licht en u denkt: hoe is het nu met me? Wat voor hoop heb ik? Ik bid zo lang en het lijkt alsof er geen antwoord komt. En u dorst naar de Heere, dan mag u weten dat de Heere trouw is en hij het gebed hoort. Waarom? Omdat hij zijn bloed gestort heeft, daarom. En zijn bloed reinigt van alle zonde. En daar vindt u een houvast in. Daar vindt u een rotsgrond in. Ook al voelt u niets en hebt u niets en bent u niets en wilt u niets en deugt u voor niets. U mag op die rotssteen van dat bloed van Christus pleiten. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En daar komt u niet bedrogen mee uit. Want de Heer Jezus heeft alle macht om u te zaligen. Doe hem geen oneer aan door te zeggen dat hij u niet zou kunnen vergeven. En zeg niet, u hebt zulke slechte gewoonten. En u bent zo koud geworden en daarom kan de Heer u niet meer redden en niet meer verlossen. En beleid het maar voor hen dat u steeds weer struikelt, dat u probeert uzelf wat rein voor te stellen voor de Heere, maar dat u het niet kunt en dat u steeds weer terugvalt. En hebt u een walg aan uzelf. Kijk, zo werkt Gods geest. Hij leert u een walg aan uzelf te hebben, opdat u uw hoop alleen op hem zou zijn. Wat zijt gij vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Ja, maar mijn gebed is zo zwak en mijn gebed stuit soms van het plafond naar beneden voor mijn gevoel. En ik wou dat ik meer van mijn zonden voelde, want ik moet toch ontdekt worden aan mijn doodstaat. Ik moet toch diep doorheen. En ik voel me zo koud en ik voel me zo leeg. U mag bij de Heere komen met uw leegheid. Zelfs met wat u noemt uw gebrek aan zondekennis. En de Heere weet precies wat u moet leren. En tot hoe ver u moet leren. En hoe diep u er door moet. De ene gaat er dieper door dan de ander. Het is vaak zo dat zij die een roeping in het leven hebben, een grote roeping, dat zij er vaak dieper doorgaan. Spurgeon liep 6 jaar in het donker. We horen net van Owen 3 jaar in het donker. Er zijn meer voorbeelden van. Maar al uw gebrek, daar kan de Heere precies heerlijk in voorzien. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En dan gaat de Heer Jezus hen niet alleen vermanen, maar de Heer Jezus gaat hen ook laten zien hoe hij volkomen uitkomst geeft. Hij gaat het geloof versterken, want de Heer geeft het geloof. Hij versterkt het geloof, hij bewerkt en verdiept het geloof. Hoe dan? Door het woord, zeiden we al net. Maar ook door het mediteren over de Heere Jezus. Als u nou worstelde met het geloof, probeer te mediteren over de Heere Jezus. Hoe hij omgaat met de mensen. En dan is het alsof u erbij staat. En dat hij u aanziet en u aankijkt. Is het niet heerlijk? Het staat er zo tussen de regels door, herhaaldelijk. Hij genas hen allen. En als u daarover gaat mediteren, dan wekt dat uw hart op. Maar dan kan de Heere ook een laten zien hoe machtig hij is. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook in het geestelijke leven. Dat hij een mens in de ruimte stelt. Dat gaat de Heere hier ook doen. En dan lezen we dat de Heere Jezus, hij was opgewekt in vers 39. En hij bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Hij stond op, staat in de Matthäus-evangelie. Toen stond hij op. En hij stond op in macht, in heerlijkheid, in majesteit. En hij bestrafte de wind en de zee en een grote kalmte. En de discipelen, 41, en zij vreesden met grote vrezen. En ze zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze hielden als het ware hun adem in. Ze waren overweldigd. Ze ervaarden als nooit tevoren hoe de Heer hun hulp was, in hun nood, in hun moeite. Want weet u, er is inderdaad geen hopeloos geval voor de Heer. Er is geen put te diep en geen nood te sterk. Maar weet u wat er gebeurt? Er zijn mensen in nood en ze nemen niet de toevlucht tot de Heer Jezus. Er zijn mensen in bruut ongeloof die met vloeken wegzinken in de diepte. En anderen worden onverschillig door de moeite van het leven. Maar wat een zegen wanneer de moeite die wij meemaken, uw persoonlijke moeite, uw aanvechting, ook in het dagelijkse leven, van het dagelijkse leven, het geestelijke leven, dat raakt elkaar steeds. Het een vloeit in het ander over. U moet nooit denken een beproeving in het dagelijkse leven, op het werk, of met de kinderen, of wat dan ook. Dat staat los van het geestelijke leven, dat kan niet. Het is vervlochten met elkaar. En ga daarmee tot hem toe. Want ook die stormen van het leven laten ons zien hoe zwak we zijn. En die moeite die de Heer in het dagelijks leven ons kan geven, kunnen ons dicht aan de Heer verbinden. En het eerst, wanneer het begint moeilijk te worden, dan gaat u alle zeilen bijspannen. Gaat u ook roeien, net als die discipelen. Gaat u alles doen om uzelf te redden. Maar nadat we gezien hebben dat we onszelf niet meer kunnen redden, niet door deze moeite, dat we eigenlijk met de rug tegen de muur staan. En we zien dat we onszelf niet kunnen helpen, we zijn hulpeloos, verloren. O, wat een zegen om dan tot de overgave aan Christus te komen. Dat kan in het dagelijkse leven, maar ook in het geestelijke leven. Ontdekking aan de zonde. Dat u geen kant meer op kunt. En u zegt, de Heere, ik verga. Wees mij de zondaar genadig. En wat een zegen om op hem te zien. En om af te zien van alle omstandigheden. En op hem alleen te zien als de enige weg waardoor u behouden kunt worden. Zijn er ook nu in ons midden zij die een zaligmaker nodig hebben, die zijn borggerechtigheid nodig hebben, die bekleed moeten worden met een gerechtigheid sterker en beter dan van de fariseeën en de schriftgeleerden, die meenden dat ze zo rechtvaardig waren. Maar we hebben een betere gerechtigheid nodig. En de Heere roept u, kom herwaarts tot mij. Ik zal u rust geven. Is Christus aan boord van uw levensschip? Het is een hard gelag om zonder hem te leven. Om te denken, alles gaat wel goed in mijn leven zonder hem. Kent u hem als uw persoonlijke borg? Bent u aan het einde gekomen met uzelf? Hebt u gezien in mij geen gerechtigheid? En is uw steun en troost en hulp alleen in de Heer Jezus, dan nodigt hij u uit komende zondag om ook aan het avondmaal te zitten. En om daar te zien dat uw Verlosser leeft. Dat zijn bloed een volkomen verzoening is. En dat hij uw kracht is, die u zal dragen al de dagen. laten wij maar dicht aan zijn genadetroon zijn, om alle hulp en heil van hem te verwachten. Zo zal uw levensschip eenmaal aankomen in de haven van de eeuwige rust. Tot zover. Zullen we nog een psalmvers zingen en dan zullen we pauzeren. En als er nog zijn die vragen hebben of over willen doorspreken, dan kan dat. Laten we maar zingen psalm 42. En dan zingen we eerst vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. En dan vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 4 en 5 op psalm 42. Dan zullen we nu pauzeren. Nou, mogen we nog een psalm zingen? 63 vers 1. 63 vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen. 63 vers 1. Goed, dan hebben we nog gelegenheid om wat vragen te bezien. Ik heb hier twee schriftelijke vragen. Die wil ik dan graag eerst beantwoorden. De eerste vraag is: moet je donkerheid en stormen direct verbinden aan bepaalde zonden? Dus moet je donkerheid en stormen direct verbinden aan bepaalde zonden? Dus ligt er een directe verband tussen duisternissen, geestelijke duisternissen, spraken de oude schrijvers over. Fuchsius heeft daar een traktaat over geschreven, de geestelijke verlatingen. En moet dat gelijk verbonden worden aan zonden? Brakel schrijft er ook over. Nou, dat kan wel, ja. Dat kan. Als iemand een slordig leven leidt, of geleid heeft, dan kan hij daardoor in benauwdheid komen. Dan kan hij daardoor in het donker komen. Iemand kan ook nu nog bepaalde zonden aan de hand houden, waardoor hij in geestelijke benauwdheid komt, donkerheid. Dat kan. Dan gaat de Heere zijn aangezicht verbergen. Juist wanneer er een verachteren is in de genade. En ik meen dat Brakel drie zaken aangeeft. Hij zegt: de geestelijke duisternissen die kunnen ontstaan omdat iemand dus bepaalde zondige gewoonten vasthoudt. En bepaalde zonden bij de hand houdt en dan kan de Heere zijn ongenoegen daarover kenbaar maken door iemand in geestelijke benauwdheid te brengen. Dat kan. Brakel zegt ook: het kan zijn dat iemand in geestelijke duisternissen komt omdat hij niet bepaalde zonden aan de hand houdt, maar dat hij de omgang met de Heere verzaakt. Dus dat de gang naar de binnenkamer niet meer plaatsvindt, of slordig, of snel, gehaast, geen tijd. En daar kan ook Gods ongenoegen over komen, dat het besef van Gods lieflijk aangezicht weggenomen wordt. En in plaats daarvan komt de verkilling en ook donkerheid, benauwdheid. Vooral omdat iemand weet hoe het anders kan. Hoe de Heere zo nabij was. Maar wanneer iemand zo verachtert in de genade, kan er duisternissen komen. En dan ten derde zegt Brakel ook, het kan ook zo zijn, dat de Heere iemand wil beproeven. Iemand is trouw in het zoeken van de gemeenschap met God. Iemand heeft onderzoekt zijn leven. En het is niet dat er bepaalde zonden, bijzondere zonden vastgehouden worden. Maar dat zo iemand toch in een bepaalde geestelijke duisternis komt. En dan zegt Brakel, dat is om iemand te beproeven. Dan denken we bijvoorbeeld aan Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouw op de naam des Heeren en steun op zijn God. Denk maar aan John Bunyan, die door de vallei van de moedeloosheid, daar was dat, door die donkere vallei van de schaduw des doods, daar ging hij doorheen. En daar moest hij doorheen, stap voor stap, heel voorzichtig. Heel benauwd. En de Heere leidde hem daar doorheen. Waarom doet de Heere dat, zegt Brakel? Om het geloof te versterken. Het heeft wel een bepaalde nut. De worstelingen, de bestrijdingen hebben nut. Maar zo zijn er drie gevolgen, drie oorzaken, geeft Brakel aan, meen ik, waarom er donkerheid kan ontstaan in het leven. Ik denk ook aan de apostel Paulus en aan David, die in hun leven vreselijke dingen gedaan hebben. En dat blijft hen bij. Het zwaard week niet van Davids huis. Maar ook Paulus, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat bleef hem altijd bij. En dat was al, die zonde was vergeven. En die zonde was weggewassen. Ook van Paulus, ook van David. Maar dat de Heere toch nog een besef van die zonde geeft. Toch nog een gevolg daarvan. Waarom? Om de ernst van die zonde in te leven, zodat David er nooit meer aan gedacht heeft om naar een vrouw van een ander te kijken. Dus inderdaad, soms kunnen donkerheid en stormen direct verbonden worden aan bepaalde zonden. Maar dat betekent niet dat iemand daardoor in de wanhoop hoeft te komen. We hebben allemaal zonden, we hebben allemaal een verleden. Allemaal dingen waar we niet graag over praten. Maar als het goed is, is dat wel voor de Heere uitgesproken. We hebben dat met tranen beleden. En dan zegt de Heere, die zijn zonde beleidt en laat, dien zijn ze vergeven. En dan mag het ook gesmaakt worden, vergeving. Maar dat toch het besef blijft, dat was niet goed. Ja, straks in de hemel is dat niet meer, maar hier op aarde nog wel. Wil iemand misschien hierop reageren? Of een gedachte? Ja. Ja, inderdaad. Zijn ogen moesten er vooruit. Van Simpson, precies. Dat is waar, de Heer heeft hem geslagen. Want de Heer wilde zijn kind niet kwijt. Simpson, ongeacht wat hij gedaan heeft, was een kind van God. Wordt genoemd in Hebreeën 11. Maar als het moet, dan zal de Heer ook slaan. Hard slaan. Beter geen ogen te hebben in de koninkrijk Gods binnen te gaan, dan wel ogen en verloren te gaan. Ja. Dat is waar. Soms moeten, ja. Job had niet gezondigd, werd beproefd. Dat is een, ja, precies. Ja. Dat hele boek van Job is, ja, soms denken we wel eens, het gaat om het lijden, maar het gaat daarin denk ik om de eer van God. Hoe komt God aan zijn eer? In alle omstandigheden. Ik heb wel eens over gedacht om over Job te preken. Ik heb verschillende commentaren, maar ik heb het nog niet aangedurfd. Nou, misschien doe ik het wel een keer. U merkt het wel. Maar dat is wel ook heel diep, heel mooi, ja. Nou, een andere vraag. Of even hier nog iets van te zeggen. Nou, dan heb ik een andere vraag, een andere schriftelijke vraag. Als je in het donker bent, in grote storm, en je hebt geen geloof voor jezelf, veel twijfel, mag je dan toch aan het avondmaal gaan? Nou, dat is geen eenvoudige vraag. Als je in het donker bent, in een grote storm, dus alles stormt in je, en je hebt geen geloof voor jezelf, dus, ik begrijp dat daarmee bedoeld wordt, voor je eigen besef heb je geen geloof. En dus je smaakt niets van Gods nabijheid, je smaakt niets van de vrede van de Heer Jezus Christus. En iemand zal wel, neem ik aan, de Heer aanroepen, maar ja, voelt niets van de nabijheid van de Heer, of van de vrede, of van de vergeving, of niets van dat de Heer overkomt. En je hebt wel veel twijfel, mag je dan toch aan het avondmaal gaan? Nou, wat is nodig voor het avondmaal? Dat is dus een besef van onze verlorenheid en zonden en schuld. En onszelf daarvoor te verootmoedigen en een walging aan onszelf te hebben. Dat is het eerste. En het tweede is een hartelijk geloof in de Heer Jezus Christus. En dat hartelijk geloof in de Heer Jezus Christus, dat lezen we ook beschreven in de Bijbel. Bijvoorbeeld de Canaanese vrouw die zelfs een groot geloof had. En ze deed niets anders dan de Heere aanroepen. En op laatst kon ze niet meer bidden. Dat weet u nog van vorig jaar toen we over gepreekt hebben. Heere, help me. En ze pleit op Gods eigen woord. He, zelfs de hondekens eten nog de kruimkens van de tafel en brokskens van de tafel van hun Heer. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, groot is uw geloof. Maar die vrouw deed niets anders dan de Heere aankleven. Kon niet bij God vandaan, wilde het ook niet. U ziet daarbij blinde Bartimaeus. Die mensen zeggen, hou toch je mond dicht. En die man riep des te harder, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dat was de Messiaanse aanspreektitel. Dat deden de Joden niet zo gauw. Maar deze blinde Bartimaeus, die wist toch wel, dit is de Messias. Gij zonen Davids. En hij riep des te harder, hield niet op. En zo zijn er meer voorbeelden. Dat is geloof. Geloof ziet af van zichzelf. Geloof heeft niemand dan Christus alleen. Geloof wacht op de Heere. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is het geloof. En het derde is dat er ook een hartelijk verlangen is om voortaan voor de Heere te leven. Dus mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat iemand niet meer zijn eigen baas wil zijn. Maar volkomen de Heere toebehoren en volkomen de Heere wil navolgen. Dat is nodig voor het avondmaal. Zo zeggen onze belijdenisgeschriften dat en zo zegt het formulier dat en zo zegt Gods woord het zelf. Het formulier en de belijdenisgeschriften, dat geven een samenvatting van wat we vinden in Gods woord. Nou, iemand kan in het donker zijn, kan twijfels hebben. Op zich is dat geen grond om aan te gaan aan het avondmaal. Nee. Een grond om aan te gaan in het avondmaal is Christus. Hoe dan? Christus als mijn hoop, mijn houvast, mijn rots. Dat is nodig voor het avondmaal. Christus. En we gaan niet aan de avondmaal om daarmee aan te geven dat wij geslaagd zijn. Of dat wij een bepaalde geestelijke stand bereikt hebben. Of dat wij de proef doorstaan hebben. Of dat wij aan bepaalde maatstaven voldoen. Dat we eigenlijk zeggen, ja, ik ben wel bekeerd, denk ik. Nee. Het avondmaal is juist voor hen die van zichzelf moeten zeggen dat ze dor en dood zijn, niets hebben, niets kunnen, niets verdienen. Maar dat toch hun hoop enkel op de Heere is. Het is heel teer. Ik vind het ook heel moeilijk om ook uit te leggen. Het is ook heel persoonlijk. Maar iemand in het kan er zijn ook voorbeelden in de schrift van mensen die in het donker zijn, die veel twijfel hadden, soms rechtmatige twijfel, omdat ze gezondigd hadden. Voor hen is het avondmaal niet. Maar dat betekent niet dat je aan het avondmaal kunt gaan alleen maar wanneer je in het licht bent. Nee. Een mens kan ook aangevochten worden, bestreden worden. Er is geen recept. Er is geen recept. Het is tussen u en de Heere. En dan mag u, wat onze catechismus aangeeft, voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld, daar mag u zich aan toetsen. En het formulier lezen en spellen. Ja. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik de vraag helemaal beantwoord heb. Omdat ik een hele goede vraag vind. Maar ook eenvoudig, ik vind het gewoon moeilijk om het uit te leggen. Wil iemand hierop reageren? Ja. Juist. Ja, zeker. Ik zal het even proberen samen te vatten, Marien, wat u zegt. We zien daarin dus dat de voor het avondmaal, Christus, dat is de grond, de rots, de enige grond voor een mens om aan te gaan. Niets uit ons, maar alles uit hem. Maar u zegt terecht, dan is daar iets aan vooraf gegaan. Dan is er een plaats voor de Heere Jezus in ons hart gekomen. Dan is er inderdaad ontdekking geweest door Gods wet. Dan heeft de Heilige Geest ook zo in het hart gewerkt. En dat is een vrucht van de wedergeboorte. En uit de wedergeboorte vloeit voort bekering en geloof. En de mate en de trap daarvan, dat zal verschillen. Maar het is toch een wezenlijke zaak. En het zal iemand ook voor zichzelf, toch voor Gods aangezicht, uiteindelijk moeten bepalen. Ja, dat is waar. Als iemand inderdaad zijn zonden een walging aan zichzelf krijgt, de schrift leert ook dat het een gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest in het hart. Wanneer dat niet alleen één bepaalde zonde. Iemand kan ook ziek zijn van één bepaalde zonde in zijn leven en ervan walgen en het haten, maar dat is nog niet hetzelfde als wat de Heilige Geest doet. Er zijn ook mensen aan de rand van de maatschappij die walgen van hun leven, maar dat is toch geen overtuigende werk van Gods Geest. Maar Gods Geest geeft een overtuiging van heel mijn bestaan, van alles wat ik ben en heb. En dat is inderdaad de kennis aan de zonde en dan het vluchten tot de Heer Jezus en het zien op hem. Dat komt ook door het trekkende werk van de Heilige Geest. en het niet meer willen leven voor zichzelf, maar voor de Heer. Dat is ook een gevolg van, ja, van de wedergeboorte, een omzetting. En dat is inderdaad een persoonlijke zaak, ja. En ik heb persoonlijk veel troost uit die drie punten die de catechismus aangeeft voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. U gaf een voorbeeld aan, in de pauze spraken we daar even over Judas. Ja, Judas was ook aan boord. En Judas werd ook verteld, waarom ben je zo vreesachtig, heb je geen geloof? En Judas zag ook die tekenen. Maar Judas, die heeft heel Jezus gevolgd niet met het hart, maar hij wilde minister van Financiën worden. In dat koninkrijk dat nu toch binnenkort komt. Hij volgde de Heer Jezus in feite voor zichzelf. Hij had zichzelf er niet voor over. De andere discipelen wel, door genade, maar Judas niet. Maar Judas was inderdaad ook bang. Ik denk net zo bang als die andere discipelen. En Judas heeft ook gepreekt en Judas heeft ook duivelen uitgeworpen. Maar hij had de Heer Jezus niet. Ja, Theo, u wilde vragen. Mm-hmm. Nee. We kunnen inderdaad ook te veel de Judas erbij halen. En het feit was er, hij was niet wedergeboren. En toch was hij in het schip. En toch had hij de zegeningen van Christus ontving hij. Zijn leven lang, die 3 jaren ontving hij die wel. Maar uiteindelijk bleef hij onveranderd. Maar de schrift spreekt hier niet over Judas. Daar hebt u gelijk aan. Ja. Ja, gaat u gaan.
Als we Christus wel hebben gekend in ons leven.
Ja.
Dan gaan we niet naar de
avondmaal. Ja.
Of niet meer.
Ja.
Dan gaan we er nog dingen door krijgen over ons. Dat de Heer dat juist ingesteld heeft voor degene die. Ja, voor de mensen die het toch nodig hebben.
Uw vraag is: als we de Christus wel gekend hebben in ons leven. En als we nu niet aan het avondmaal gaan, krijgen we dan niet donkerheid, halen we dan geen donkerheid over ons, omdat we wel kennis aan de Christus hebben, maar toch ons afstandelijk houden. Ik ben het met u eens. Ja. Wanneer wij de Christus kennen, dan gebiedt de schrift ons, de mens beproeven zichzelf, dat is dus de mens in Christus. Die beproeven zichzelf en eten alzo van het brood. Dus niet hij beproeven zichzelf en blijft dan af. Maar de mens in Christus, hij beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de beker. Er kan iets verkeerds liggen. Dan moeten we dat vanavond nog uitspreken. En vanavond nog belijden. En niet opstaan van het gebed voordat het recht is tussen de Heer en ons. Daarom is ook dat zelfonderzoek zo nodig. Ja, maar als we dat niet doen, dan halen we donkerheid over ons. Ja. Dan ben ik met u eens. Nou, het is 9:30. We zouden 9:30 stoppen. Heeft iemand een dringende vraag? Dan wil ik u dan, maar anders gaan we nu stoppen. Nou, dank u wel voor uw aanwezigheid. En we hopen volgende keer weer verder te gaan met de genezing van de bezetene van Gadara. Zullen we nu danken. O Heere, God des hemels en der aarde. We hebben gesproken met elkaar over tere zaken. En Heere, u kent ons. We dragen elkaar u op. En we vragen u om het werk van uw Heilige Geest in ons hart en leven. U weet wat wij moeten leren. U weet wat we moeten afleren. U weet welk onderwijs we nodig hebben. Waar we meer zicht op moeten hebben. Of we meer zicht op de Christus moeten hebben. En dat we moeten leren om meer van onszelf af te zien. Heere, wilt u ons leren wat u wilt. Wat u goed dunkt. Heb bemoeienissen met ons, Heere. Onderwijs ons in de weg der zaligheid. opdat wij niet leven voor deze wereld of voor onszelf, om dan verloren te gaan. Maar dat wij leren te leven voor u en met u. Doe ons u aankleven en u aanhangen. Zo zal het goed zijn. En help ons ook met alle bestrijdingen en moeite van het leven en pijn misschien of ziekte of eenzaamheid of vragen of worstelingen. Heere, wilt u ons een toevlucht zijn. En als we niet bij u kunnen komen, dat we dan maar bidden met Psalm 61, leid mij op de rots die mij te hoog zou zijn. Want u bent toch de God die helpt in nood. Daarom bent u in Sion toch groot. Heer, verheerlijk dan uw naam in ons aller hart en leven. Gedenk ons in deze week van voorbereiding. Wil ons een gezegende zondag geven. Heb dank voor wat u nu gaf. Zie ons aan in uw gunst. Breng ons veilig thuis. En als er niemand is die thuis op ons wacht, wilt u er dan zijn. Dat we de gemeenschap met u mogen kennen. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.